Ik wil u vandaag weer verder meenemen naar de lijn in het Oude Testament. En ik blijf inderdaad zo wat hangen in de eerste hoofdstuk, omdat die zo fundamenteel zijn. Ik heb dat ook gezegd. Het is zelfs zo dat als je de tijdsbestek zou kunnen gaan een ruwe inschatting maken, dan is de tijd voor de zondvloed even lang als de van Abraham tot aan de geboorte van Christus. Je zou kunnen zeggen, de eerste 11 hoofdstukken, of je zou kunnen zeggen zelfs 7 of 8 hoofdstukken van de Bijbel, overspant net zoveel tijd als de rest van het Oude Testament. Dus vandaar dat het niet vreemd is dat ik daar wat langer stilsta, omdat daar de meest fundamentele dingen gezegd worden eigenlijk, waar de rest op verder bouwt. Zullen we Genesis 12 vers 1 tot en met 4 lezen. En hier belanden we bij Abraham, maar ik neem u wel mee in het geheel. En de Heere nu zeide tegen Abram, eigenlijk Abram, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Tot zover de schriftlezing. Wel, een van de meest elementaire en misschien wel basiselementen bij het lezen van de Bijbel en met name dan het Oude Testament en dan met name de geschiedenis van het Oude Testament, is dat eigenlijk er een opbouw is. Het voorgaande bouwt als het ware op wat daar, het volgende bouwt op het voorgaande. Het is een constructie, ja. Als je door de geschiedenis van je zou kunnen zeggen de Bijbel heen leest, dan staat dat niet op zich. Begin je bij wijze van spreken in Leviticus of in Nehemia te lezen, dan mis je feitelijk het fundament wat daarvoor ligt. En daarom begin ik ook inderdaad aan het begin om te laten zien dat de geschiedenis van het Oude Testament, en misschien wel eens even goed om te zeggen, de geschiedenis bedoel ik mee de geschiedenisboeken. Genesis tot en met Nehemia, ik denk vaak in Engelse termen. Genesis tot Nehemia. Ja, je zegt Esther, die zit er ook nog, maar die zit er wat voor. En dan beginnen feitelijk andere boeken in onze Bijbel. Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Isaiah, Jeremia, Ezechiël, Daniel, en dan krijgen we al die profeten. Maar die hebben allemaal geleefd in dat tijdsbestek wat ik nu net aangaf. Genesis, Nehemia. Dat is feitelijk de hele Bijbel in zijn geschiedenislijn. Maar als je die leest, dan bouwt dat op. Er is een opbouw, er is een verband. En in dit geval moeten wij ons ook plaatsen in die tijd. Zie, op het moment dat wij Genesis lezen, dan moeten wij ons afvragen, wie waren de toehoorders en waar waren ze? Nou, hoogstwaarschijnlijk, dat kan ik eerst wel zeggen, hoogstwaarschijnlijk waren het de Israëlieten toen ze op het moment stonden om het beloofde land in te gaan, dat Mozes dit schreef. Zie, ik had eigenlijk eerst moeten zeggen, Mozes is de schrijver. En hij schreef dit op het moment, aan het eind van zijn leven, daar lijkt het op, dat ze bijna het beloofde land ingingen. Dus dan zitten wij in Deuteronomium. Eigenlijk wel eens interessant om te weten dat was het tijdstip dat de Israëlieten dit kregen. Ik ben er niet dogmatisch over, maar alles lijkt daarheen te wijzen dat God in zijn wijsheid inderdaad Israël als het ware bekrachtigde en eigenlijk dat er een hele nieuwe generatie stond die God niet persoonlijk had gekend, zoals de voorgaande generatie, de wonderen niet had gezien toen ze uit Egypte gingen. En er stond een nieuwe generatie om het land in te gaan, om feitelijk eens te laten zien, ik laat zien waar jullie mee verbonden zijn. Ik laat zien wat er achter jullie ligt, zodat jullie weten waar je mee verbonden bent. Zodat de Israëlieten zich konden plaatsen in Gods plan, in Gods beloftes. Ze werden feitelijk verbonden met het verleden. En als je daarbij nagaat, en hier, dit is eigenlijk wat er ook gaat gebeuren. Israël gaat het beloofde land in om daar te heersen en het land te onderwerpen. En ik gebruik ook heel specifiek de termen uit Genesis. Want dat is feitelijk wat er gaat gebeuren. Dat was hun opdracht. Zuiver het land, heers erover en onderwerp alles aan je. En natuurlijk voor de oud-testamentisch gelovigen, of tenminste degene die daar stonden, was eigenlijk dat ze moesten gaan met het geloof wat ze konden vinden in Abraham, van Abraham, Noach en Adam, in dat opzicht. Zie, wij denken vaak veel meer, God verbond hun als het ware de Israëlieten met het verleden. Zie, wij denken veel meer in, wij zitten hier. Naarmate ik ouder word en je krijgt kinderen niet alleen voor je, maar ook achter je. En je ziet dus dat je inderdaad ergens tussenin gaat. En je gaat zien dat je ergens tussen past. Wordt je wereldje groter. Want dat was eigenlijk wat God eigenlijk ook met de Israëlieten deed. Om te laten zien van, jullie leven niet als een los geheel van de rest. Zie, ons leven is ook verbonden met onze geschiedenis. Onze ouders, onze voorouders, en ga zo maar door. Waar zijn wij het product van? Daar zijn we mee verbonden. Zie, waar wij nu staan vloeit voort uit hetgeen wat onze generaties voor ons gebracht hebben. En als wij dan de Bijbel lezen, dan hebben wij ook veel meer de indruk, of we lezen het vaak met de gedachte, dat het voor ons is geschreven. Het Oude Testament is voor ons. In tweede instantie. In eerste instantie, het is voor de Israëlieten. Het was aan hun geschreven. Het is hun boek. Het was om hun te laten zien waar ze vandaan kwamen. Dat is eigenlijk ook de denktank die wij op moeten zetten. Zie? We moeten als het ware niet het Oude Testament naar ons toe halen. Wij moeten naar het Oude Testament gaan staan en daartussen gaan staan en zeggen, waar situeerden ze zich, Israël? Voordat ze het land ingingen, krijgen te horen waar ze mee verbonden zijn. We krijgen te horen wat voor grote dingen er voor die tijd beloofd zijn aan Adam in zekere zin, aan Noach en nu dan in Abraham. Zie, de Israëlieten die moesten dat land ingaan. Om te weten wat ze konden verwachten op basis van de belofte van het verleden. En ik zei net al dat ze het land in moesten gaan om daar te heersen. En dat is ook hetgeen waar ze zich ook mee verbonden worden. Want als we naar Genesis 1, 28 gaan, waar ik mee vertrokken ben met die grote lijn om aan te geven dat inderdaad Adam en Eva in de Hof van Eden waren geplaatst. Als beelddrager van God. En dat beelddrager dat het zich uitte in de heerschappij over de dieren. En in het onderwerpen van de aarde. En daar staat het volk, ze moeten vooruit, maar ze kunnen ook achterom kijken. 40 jaar zijn ze door de woestijn gegaan, als ik nog even terug kan gaan naar Adam en Eva. Adam en Eva werden natuurlijk ook getoetst en ze faalden met als gevolg, wat was er, de dood. Ze staan voor dat ze het land ingaan en ze krijgen inderdaad zo te horen via Mozes een schrijven van Adam en Eva zijn getoetst, hebben gefaald en de dood heeft zijn intrede gedaan. Zie, dit is een generatie die 40 jaar lang geconfronteerd is met de dood op een wijze zoals niemand van ons geconfronteerd is. Zie, nabij kunnen zien, en dat de Bijbel ook aangeeft, 40 jaar lang zijn ze door de woestijn getrokken en is die generatie van 20 jaar en ouder is gestorven. Numeri hoofdstuk 1 vers 46 geeft aan dat er al 600.000 mannen waren die het leger in konden, 20 jaar en ouder. Dat zijn alleen de mannen. Als je daar nog eens het dubbele van vrouwen erbij rekenen, dan gaan we over 1 miljoen. Maar reken eens met 1 miljoen. Ik ben eens met 1 miljoen aan het rekenen geweest. Dat betekent dat er 25.000 per jaar sterven. Van die generatie. 480 per week. 68 gemiddeld per dag. Dat was wat ze 40 jaar lang hadden meegemaakt, die generatie. En ze staan daar. Dood. Dood en nog eens dood. Ze krijgen in ieder geval ook te horen waar het vandaan komt. Adam had zijn beloofde land verloren en was weggejaagd. Dood had zijn intrede gedaan. Nu moeten zij hun beloofde land in. En de vraag is, hoe zullen zij het ervan afbrengen? Zie je, als je het zo gaat zien, dan wordt dat moment memorabel. Dat is niet zomaar van, oh, het is fijn dat ze de geschiedenis weten. Nee, ze staan daar en ze hebben alleen maar de dood gezien. Ze horen over Adam en Eva die hun beloofde landje, wat het paradijs was, verloren hebben. Zij staan ervoor. Zie. Het was zelfs zo dat als ze het land ingaan, en dan zit je al in Deuteronomie, misschien was het leuk om te lezen, Leviticus 26 of Deuteronomie 28, 29. Je zou bijna kunnen zeggen, als de Israëlieten het land ingingen en het succesvol deden, dat er feitelijk de paradijselijke omstandigheden voor een stuk hersteld werden. Er zou geen mistdracht meer zijn bij de dieren, de regen zou komen op elk tijd en seizoen, ze zouden geen miskramen hebben bij de vrouwen en in hun volk. Ze zouden gezegend zijn, nergens zouden ze meer ziekte van ondervinden. Dat was de belofte, dat is feitelijk van Adam verloren, maar wij staan hier en we hebben de beloftes die in Deuteronomie ons voorgelezen zijn in Leviticus en wij moeten het land in. Een hele nieuwe generatie. Zie, dit is waarom ik gewoon ons eens help om te situeren hoe we het Oude Testament benaderen. Om eens te laten zien dat wij het Oude Testament niet naar het Nieuwe Testament slepen. Maar dat wij onszelf daarheen verplaatsen en ons in de context zetten en zeggen, wanneer werd dit geschreven? Wie waren de luisteraars en wat betekende dat voor hun in hun context? En dan wordt het een belangrijk verhaal en dat wil ik u ook meenemen. Door eigenlijk die hele nieuwe generatie die er staat, waarvan hun ouders allemaal gestorven zijn in de woestijn, waar ze moment na moment hebben ervaren dat de dood heerst. En dat zij als enige gespaard staan om het land in te nemen. En wat ik dan eigenlijk wel wil laten zien, en ik heb dat genoemd Gods volhardende genade. Dat eigenlijk Mozes in zijn genade, of de Heer in zijn genade, Mozes gebruikt om eigenlijk zo de lijn aan te geven waarom ze bewaard zijn gebleven. En ik heb dat genoemd Gods volhardende genade. Gods volhardende genade. Want er is die unieke lijn als het ware die in de eerste 12 hoofdstukken te zien is, tot 12 bedoel ik dan, die zo'n mooie lijn vormt. En die wil ik eigenlijk met u eens meenemen, van Adam naar Abraham. Dat is de koers die eigenlijk God meeneemt en zijn ook meegeeft aan zijn volk, voordat ze het land ingaan om te zeggen van, dit is waar je vandaan komt. Dit zijn de beloftes waar het op gebouwd is. Wat een fundament geeft de Heer hun hiermee. Wij gaan terug naar het kruis. Wij hebben vanochtend weer gehoord ons fundament. Ja? Zij hadden ook een fundament. Gods volhardende genade. Gaat u maar eens mee naar Genesis hoofdstuk 4. Ik bedoel, de eerste twee hoofdstukken was schepping. Daar hebben we stilgestaan. Hoofdstuk 3 was de zondeval. Hoofdstuk 4, daar komen wij met Kaïn en Abel. Adam en Eva hebben gemeenschap. Twee kinderen worden geboren. Kaïn en Abel. Abel wordt vermoord door Kaïn. Maar wat is het gevolg? Kaïn verdwijnt eigenlijk gewoon uit beeld. Die verdwijnt uit beeld. Lezen we eigenlijk heel weinig meer over. En in hoofdstuk 4, 25 lezen we eigenlijk waar Gods lijn, de lijn van Gods volhardende genade, opnieuw wortel schiet als het ware. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarden een zoon en ze gaf hem de naam Seth. Zie, Seth was de lijn van Gods beloften waar de Israëlieten als het ware op gebouwd werden. Adam, dat ging verder niet met Kaïn, maar met Seth. Met Seth. Hoofdstuk 5, vers 4 en 6 lezen we dat nogmaals. Dat is het volgende hoofdstuk. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Seth leefde 105 jaar en verwekte Enos. En dat is wat de geslachtsregister nu gaat doen. Dat is wat Mozes onder de leiding van Gods geest gaat doen. Die gaat eigenlijk aangeven van, ik bedoel, wij verwonderen wel eens over waarom die geslachtsregisters erin zitten, maar precies hiervoor. Om aan te geven wat Gods belofte lijn is, wat Gods volhardende, genadevolle lijn is. Om te zeggen, dit is de koers. Maar wat lezen we daar bijvoorbeeld in vers 4? We lazen dat net. Adams dagen waren na Seth, maar dat hij Seth verwekt had nog 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Van al de rest van de zonen en dochters horen wij en zien we op dit moment niks. Dat was niet van belang. Dat is niet de lijn. Dat is niet de lijn van Gods volhardende genade. Die hoefden ze de Israëlieten niet te begrijpen en te doorgronden. Er was maar één waar de Heer mee verder ging, Set. Natuurlijk waren ze wel belangrijk in de zin dat ze het bestaansrecht hadden van God. Maar als het gaat over de unieke lijn die hier uitgelegd wordt en gezet wordt, dan is het Set. Set eindigt bij Noach. Kijk maar, dat is in hoofdstuk 5 vers 30. Ik maak zo even de sprongen. Ik ga niet door een heel geslachtsregister heen. Maar gewoon om het begin, dat hij ergens begint. In hoofdstuk 5 begint hij met Set. En hij eindigt met Noach. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had. 595 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Ham en Jafet. Zie, van Adam via Set belanden we bij Noach. En zijn zonen. Het gezin van Noach eigenlijk. Nu mag eens meegaan naar hoofdstuk 6. Want hier volgt eigenlijk dat God ook weer een verbond maakt en beloftes geeft die hij ook aan Adam gaf. Hoofdstuk 6 vers 18. Dat wou ik even lezen. Zie, van alle mensen die er toen leefden. En er waren ontzettend veel, want die mensen werden ontzettend oud. Selecteert de Heilige Geest één lijn uit. De lijn waar God zich aan verbindt, een volhardende genade. En dat zegt hij hier in hoofdstuk 6 vers 18. Met u zal ik een verbond, het verbond, mijn verbond maken, zegt God tegen Noach. En u moet in de ark gaan. U, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. Zie, van Adam gaat het naar Noach. Ga dus mee naar hoofdstuk 9. Dat is de volgende. Zie, Noach krijgt voordat hij de ark ingaat, de belofte van God dat hij de lijn is waar de Heer mee verder gaat. En dan lezen we dan in 9 hoofdstuk 7. Ik plaats dat hier even in. Ik breid het een beetje een stukje uit, omdat het wat logischer is, makkelijker is om nu mee te nemen. Anders moet ik straks terugkomen voor dit gedeelte. Dus dit lees ik nu, zodat ik er straks even naar kan refereren. En God maakt als het ware met Noach weer die belofte. En dit is die belofte, vers 7 en tot en met 9 van hoofdstuk 9 van Genesis. Wat u betreft, en dat zegt hij dan Noach en zijn zonen, wees vruchtbaar. Word talrijk, breid u overvloedig uit op de aarde en word talrijk erop. En God zeide tegen Noach en zijn zonen met hem, en ik, zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u. En dan gaat hij wel verder, maar hier stop ik even. Zie, Noach is het met zijn zonen. Dat is waar de Heer mee verder gaat, dat is de volhardende lijn. Vers 18 van hoofdstuk 9. De zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Jafet. En er staat zo'n klein opmerking achteraan, bijna een footnote. Gam is de vader van de Kanaanieten. Nou, wij lezen eroverheen, maar ik heb u net in de context neergezet dat we op het punt staan om het land in te gaan. Wel, wie woonde er in het land Kanaan? De Kanaanieten. Afstammelingen van Gam. Dat zeg ik juist, hè? Ja. Gam, ja. Zie, dus wij lezen zo makkelijk daaroverheen, maar als je je plaatst in de situatie waar het geschreven wordt, of wanneer het, en het publiek, wie daar staat, dan wordt het in één keer heel waardevol. Dus wij gaan het land in, zeggen de Israëlieten, waar de afstammelingen van Gam zijn. Ja, maar Gam was niet de gezegende lijn. Gam was die ene die zijn vader tot schande had gemaakt. Als je de context leest. Zie, dus feitelijk krijgt Israël hier gelijk te horen wie hun vijanden zijn. Maar ze krijgen ook te horen dat het verbond dat met Noach of met Adam gesloten was, feitelijk overgaat naar Noach. Maar dan gaan we verder. Van Noach, dan eindigt hij met Sem, hoofdstuk 10. We krijgen daar natuurlijk in hoofdstuk 10 krijg je die opsomming van de drie zonen en hun geslachtsregister. En Mozes eindigt met Sem, omdat dat de geslachtsregister is waar hij mee verder gaat als het ware. Maar er staat een heel klein leuk element in. En ik wil dat toch even lezen in vers 21 van hoofdstuk 10. Iets opmerkelijks. En ook bij Sem zijn zonen geboren. En hij is de voorvader van alle zonen van Heber. En de broer van Jafet de oudste. Maar laten we dat even weer stilstaan. En ook bij Sem zijn zonen geboren. En hij is de voorvader van alle zonen van Heber. Wel, laten we even denken wat hier gezegd wordt. De schrijver zegt wel, Sem kreeg kinderen. En een van die kinderen was de lijn van Heber. En alle kinderen die daarna volgden, was Sem de stamvader van. Ja, dat klopt. Maar het is bij elk geslacht zo, is het niet? Waarom zou dit hier nu speciaal gezegd worden? Dat van die ene van Heber, of Eber, want het is in de HSV iets anders geschreven. Er staat een H bij de NBG, beginnen met een E, maakt me niet zoveel uit. Waarom wordt dat hier nu vermeld? Ga dus mee naar Genesis hoofdstuk 13, vers 14. 14, 13, sorry. Ik keer ze precies om. Want er is namelijk iets specifieks waarom in 10, 21 dit vermeld wordt. Want wat lezen we daar in hoofdstuk 14, vers 13? Daar lezen we voor het eerst, en ik lees het uit de NBG. En toen kwam een vluchteling en deelde mee aan de Hebreër Abraham. Heber, Hebreër. Zie, voor de Jood was het woord Hebreër later een gebruikelijk iets. Als Jozef voor de farao komt, wat zegt hij? Ik kom uit het land van de Hebreërs. Als Mozes voor God komt, en ik heb de referenties erbij staan in die preekschema. Als Mozes voor de farao, voor de farao komt, Mozes, die zegt, ik sta hier in opdracht van de God van de Hebreërs. Waar komt die naam vandaan? Hoofdstuk 10, vers 21. Sem is de stamvader van alle zonen van Heber. Zie, voor de Jood en voor de Israëliet was dat zo belangrijk om te weten, waar komen we vandaan? Kleine details die zo naar voren komen, die wij overheen lezen. Maar in de context een enorme waarde hebben. Een waardevolle link die belangrijk is. Nou, laten we rustig verder gaan. Hoofdstuk 11. Ik mag weer even teruggaan. Genesis 11, 11. En u ziet, ik maak af en toe zo eens even een sprong om gewoon eens even door de geslachtsregisters heen te gaan. Want wat staat er in Genesis 11, 11? Dit zijn de nakomelingen van Sem. En wat lezen we dan bij vers 16? En Terach, toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nahor en Haran. Zie, dit is de lijn van Gods volhardende genade. Dat is waarom die geslachtsregisters gegeven zijn. Oh, daaromheen waren duizenden, honderdduizenden en misschien nog meer mensen. Maar het is die ene lijn die aangegeven wordt. Van Adam naar Noach. Van Noach via Sem naar Abraham. Of Abram in dit geval nog. Dat is de lijn. Dat is de lijn van Gods volhardende genade. De lijn waar God zijn verbond mee maakte. Zie, en zo zie je, maar we zijn nog maar een paar hoofdstukken weg in het Oude Testament. En we hebben de hele fundament voor het Oude Testament neergelegd. Een enorme belangrijke basis. Wel, wil ik nog één keer mee teruggaan naar Genesis 6:6, want dit is ook iets wat de Joden ook meekregen, wat wij ook meegekregen hebben. Ondanks dat God elke keer en in geheel die volhardende, genadevolle lijn laat zien, hebben we ook kunnen zien in het hele verhaal en alles wat we tot nu toe gehad hebben, dat het elke keer misging. Elke stap die God zette naar de mens toe, na Genesis 3 bedoel ik dan, werd door de mens verdraaid, vergruist. En de mens deed zijn eigen wil. De mens als beelddrager met onvoorstelbare grote verantwoordelijkheid en een enorme genadevolle positie negeert alles wat God in zijn genade aanbiedt. Alle goedheid en alle genade die de Heer aanbiedt, worden de mens vertrapt, vergooid en verworpen. Zullen we 6:6 gewoon eens even lezen? Moet je nagaan. We hebben hier hoogstwaarschijnlijk ruim 2000 jaar aan geschiedenis, als we bij hoofdstuk 6 zijn, net voor de zondvloed bij Noach. We weten er heel weinig van, maar wat we weten, dat moet ons toch wel sober maken. En ook voor de Joden die op het punt staan om Israël in te gaan, of het beloofde land in te gaan, die lezen dit ook. En die krijgen dit ook te horen. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Moet je nagaan. Heb je nog maar net gelezen over glorieuze scheppingen? Wat lezen we hier? Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Dit moet een moment zijn voor, eigenlijk voor ons allemaal, dat er een rilling over ons heen gaat. God die als het ware zijn hart laat kijken en zegt, daar heb ik diepe spijt van. Dit gaat zo tegen mij in wat ik hier zie. Wat was de oplossing? Oordeel. Dat was Gods oplossing die hij daar aanbood. Oordeel. Eén man met zijn 7 huisgenoten mogen door. Was het een oplossing? Nee. Er zijn er maar goedewel is de aarde opgedroogd. En dan bedoel ik niet in tijd, maar als je de Bijbel leest. De aarde is nog maar goedewel opgedroogd. Of er wordt weer een toren gebouwd. Een zuil van hoogmoed. Alles, maar zonder God. De mens in zijn hoogmoed. En eigenlijk als je dat leest, dan zie je ook dat God inderdaad een volhardende lijn heeft uitgestippeld. Degene die daar als het ware deelgenoot van zijn, zijn gezegend. Degene die het afwijzen, die hebben het oordeel over zich heen gekregen. Je zou ook zo kunnen zeggen van, Gods volhardende genade, en dat bedoel ik niet zozeer in die lijn, want die blijft volharden, maar Gods volhardende genade om ook daar mensen aan toe te voegen, heeft een grens. Dat was oordeel. Zijn we ons daar nog van bewust, als we hier zitten? Dat we inderdaad zeggen, Heer, nee, ik bedoel, de Heer kent uw hart en de mijne. Als God inderdaad kijkt naar een wereld en zegt, het berouwt mij dat ik die gemaakt heb. Hoe staan wij tegenover God? Hoe staat u tegenover God? Ik ken uw hart niet. Aan welke kant staat u? Staat u aan zijn goede kant? Bent u, als het ware, in de boot bij Noach? Of stond u er buiten? Zie, de oplossing die de Heer als het ware liet zien door het oordeel, of die aandroeg, is in werkelijkheid geen oplossing. Er is niemand die tot bekering kwam door het oordeel. Het oordeel veroordeelde ze en ze stierven allemaal. En daarom zien we ook dat er een ding toegevoegd moet worden. En dat vinden we eigenlijk als we teruggaan, of als we verder lezen in hoofdstuk 6 vers 8, Gods verkiezende genade. Zelfs alle mogelijkheden uitgeput lijken, dan is daar nog weer die verkiezende genade van God. Dat is zo mooi, die duisterheid die we net overlazen, waarin God inderdaad zegt, het berouwt mij dat ik deze wereld gemaakt heb. God als schepper die gewoon in zijn vaderhart laat kijken wat er omgaat. En laat zien van, mijn plan is uitgestippeld. Maar wat hier gebeurt is zo tegen mijn natuur in. Dat als ik van mijn plan af kon gaan, dan was dit het moment. Daarom noem ik het ook deels volhardende genade. Dat God doorgaat. Hoofdstuk 6 vers 8.
Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Eén mens waar dit over gezegd wordt. En bij genade mogen er 7 mee. Noach wandelde met God, als we verder lezen. In de duistere ellende van de wereld is daar één man waar God eigenlijk zich aan verbindt om te zeggen van, dat is waar ik mee verder ga. Eén man, Gods verkiezende genade. De hele mensheid gereduceerd tot 8 mensen. Onvoorstelbaar. Maar dus, van menselijk perspectief is dit waanzin om alle aandelen van God, om het zo maar eens te zeggen, in één gezin te zetten. Eigenlijk te verbinden aan één man. Je moet dus een kansberekening gaan doen hoe vaak dat het mis kan gaan. Onvoorstelbaar. Dat is veel te risicovol. Alles toevertrouwen aan één man en zijn gezin. Maar dat is precies wat God doet. Dat is eigenlijk wel. Dan zie je ook dat Gods verkiezende genade ook heel veel beloftes met zich meebrengt. Gewoon, dat is heel praktisch. Toen Noach daar instapte met zijn gezin, wist hij dat hij niet ging sterven. Dat is bijzonder, hè? Abraham krijgt beloftes waarvan hij weet, ik zal blijven leven. God houdt alles in stand. Ik bedoel, dan staan we niet altijd bij stil. Dan zeg ik, ja, bij leven en welzijn, we zeiden dat vanochtend zo de Heere wil. Wij hebben die beloftes natuurlijk niet vastgelegd gekregen. Hier is een man die door God, waar God van zegt, Noach, ik heb mijn verkiezende genade op jou gezet. Alles verbind ik aan jou. Was Noach beter? Nee. Maar God zette zijn verkiezende genade en hij zegt, ik zal jou door het oordeel heen leiden. De hele mensheid was corrupt en daar is Gods verkiezende genade die doorgaat. Genesis 11, bent u daar nog? Of bent u daar alweer? Het doel was om bij Abraham te komen, waar Gods verkiezende genade te vinden is. Hoofdstuk 11, vers 27. Gods verkiezende genade is nog steeds werkzaam, gaat door en dat is ook wat we zien. Dit zijn de afstammelingen, vers 27 van hoofdstuk 11, dit zijn de afstammelingen van Terah. Terah verwekte Abraham, Nahor en Haran en Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terah in het geboorteland, in zijn geboorteland in Ur van de Chaldeeën. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai, de naam van Nahors vrouw was Milka. Een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, ze had geen kind. En Terah nam Abraham zijn vrouw en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran. En Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Terah waren 205 jaar en Terah stierf in Haran. Waarom lees ik dit? Gewoon om te laten zien dat Abraham in een gezin opgroeide waar niks vreemds en niks bijzonders mee is, om het zo maar te zeggen. Nergens vinden wij en Abraham wandelde met God op dit moment. Het is gewoon een geslachtsregister. Gods verkiezende genade waar we zo heen gaan, die geeft gewoon een omschrijving van zijn gezinssituatie. Nou, het kan zo zijn, misschien een beetje geografisch. Ik heb u vorige week laten zien, of verteld, dat Ur van de Chaldeeën op de hoek van Kuwait ligt met Saoedi-Arabië. Wat laag. Je zou kunnen zeggen, een hele grote woestijn ertussen. En wat Abraham met zijn vrouw en alle mensen die hierbij waren, met Lot, en die gingen eerst naar Haran, dat is bovenin. En toen van de bovenkant naar beneden. Dat is punt 1, een route die te bewandelen is, want ze wandelden langs een rivier waar water was. De woestijn door is een paar duizend kilometer, of een paar, ja, dat is vrij ver, ik heb niet berekend, maar ik dacht zo'n 1000 kilometer. Daar wil je niet wandelen. Dus ze gingen naar het noorden en van het noorden naar beneden. Maar het bijzondere is ook, en als we erbij nagaan, dan zien we ook twee keer het woord Haran komen. De eerste is de zoon van Terah, die heet Haran, maar ook de plaats heet Haran. Het is best mogelijk, en dit is een beetje de gedachte erachter, dat dus eigenlijk daar ook gebieden waren, of een plaats en een locatie waar Terah vaker kwam. Waar hij dus eigenlijk een plaats had waar hij zijn zoon naar genoemd had. Want zelfs de andere namen van zijn kinderen, die we weten, werden ook wel vernoemd naar plaatsen in de buurt van Haran. Je ziet dat Terah de stamvader was en dat iedereen onder zijn gezag viel. Want zolang ze in Haran waren, bleef Abraham daar ook. Maar toen hij gestorven was, ging Abraham met Sarai en Lot naar het beloofde land. Maar wat ik wou zeggen is, van Abraham lezen we niks bijzonders. Er was niks speciaals met zijn familie. Daarom heet het ook, waarom heb ik het ook genoemd Gods verkiezende genade? Want als we naar vers 12 gaan, hoofdstuk 12 vers 1, het volgende, daar lezen we er gewoon, de Heere zei nu tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit uw huis, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. God, uit alle mensen die er waren, die er toen leefden, verkiest hij weer één man, Abraham. Je woont in Ur. Vertrek daaruit. Vertrouw mij en ik breng je naar het land dat ik je brengen zal. Nou, er is een hele discussie gaande in de theologische wereld of Abraham al een aanbidder was van God en hoeverre dat hij God kende. En ik ben eerder geneigd om heel eenvoudig te lezen wat er staat en ga dus mee naar Jozua hoofdstuk 24. Om Abraham niet verder op te hemelen dan wat we graag zouden wensen. Kijk, van alle mannen waar het van gezegd wordt, neem ik het aan. Zoals Henoch wandelde met God en werd opgenomen. Zoals Noach en hij wandelde met God. Van Abraham wordt daar hier voor die tijd niks van gezegd. Er wordt wel iets anders van gezegd in Jozua, hoofdstuk 24, vers 2 en 3. Jozua, die het land heeft veroverd, die aan het eind van zijn leven staat en dit zegt. Toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heere, de God van Israël. Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af, namelijk Terah, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Lees je in Genesis, ik zal vers 3 ook nog even lezen. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Kanaan gaan. Zie, Abraham was een gewone man, opgegroeid in een polytheïstische cultuur. Polytheïstisch voor degene die, dat is wat moeilijk woord, een cultuur waar dus meerdere goden werden aanbeden. Ja, Ur stond bekend om het aanbidden van, denk de maangod of de zongod, een van tweeën. Ik heb het ergens opgeschreven, maar ik ben even in mijn gedachten kwijt. Geen plaats waar je dus kan zeggen, ze waren monotheïstisch en ze aanbaden de God van de Bijbel. Oh, die zou erbij gezeten kunnen hebben. Maar niet in het gezin waar Abraham alleen opgroeide. Dat was geen exclusief monotheïstisch. Terah, Abraham, Nahor, zij hebben andere goden gediend. Zie, daarom is het ook Gods verkiezende genade. Er was niks, geen schoonheid aan Abraham te vinden. Maar hij vond genade in Gods ogen en zegt, ik ga met jou verder en met jou aan de slag. Misschien nog even een leuk iets, als je later namelijk in Genesis leest over Jacob. En Jacob die gaat terug naar het beloofde land. En dan is er een moment waar hij inderdaad zegt, laten we alle afgoden verzamelen. Die gaan we begraven uit zijn huisgezin. Dus alle afgoden werden terafims en weet ik al wat niet. En neusringen en weet ik al, die werden allemaal begraven. Ja, oké. Ja. Dit is God die één man verkiest. Niet om wie hij was, niet om de opvoeding die hij genoten heeft, maar om de keus die God op hem gelegd heeft. Zie, Gods verkiezende genade is bepalend. Bij God is alles mogelijk, God is nergens door verhinderd. Het is op zich wel eens belangrijk voor ons om weer eens stil te staan. Hè? Ons verleden is niet bepalend. Hè? Bij Abraham niet, bij u niet. Bij mij niet. ons gezin waar we uitkomen is niet bepalend voor waar we heen gaan en wat er in de toekomst gaat gebeuren. Waarom God bepaalt. Als hij zijn verkiezende liefde op u gezet heeft. En sommige van jullie die komen uit een gezin waar de rest de Heer Jezus niet kent. En dan vraag je af waarom ik? Dat is een terechte vraag. Geen idee. Ik kan het alleen maar zeggen, God heeft zijn verkiezende keuze op u gezet. Dat is de enige verklaring. Dat is bij Abraham ook zo. Zie, onze omstandigheden zijn niet bepalend. Onze gezinnen waar we uitkomen zijn niet bepalend. Het is God die één man verkiest, zo ook hier vers 12. Of hoofdstuk 12 vers 1. En wat was de opdracht ook alweer? Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Nou moet je eens nagaan. Abraham die krijgt eigenlijk de opdracht, laat alles maar achter wat je vertrouwd is en wat bekend is en vertrek. Ah, hij nam wel spullen mee, natuurlijk. Je zou het kunnen zeggen dat plaatselijk naar ons, duw de verhuiswagen vol en laat alles achter. Je familie, je vrienden, je kennis en vertrek. Er is alleen één groot verschil. Als wij ergens heen gaan, dan hebben we meestal wel uitgevogeld wat we tegenkomen. Abraham krijgt hij te horen naar het land dat ik u wijzen zal. God gaf hem geen flyer om daar eens in te kijken of een brochure of het hem wel aanstond. Volg mij naar het land dat ik u wijzen zal. Het enige wat God van Abraham vroeg was vertrouw je mij op mijn woord, want dat moet voldoende zijn voor jou om te vertrekken. Wat staat er in vers 4? Vrij geparafraseerd en hij vertrok. Hij vertrok. Dit is ook waarom Hebreeën hoofdstuk 11 vers 8 dit zegt. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Dat is geloof. Dat is geloof. Geloof is het bewijs van de dingen die wij niet zien. Dat is geloof. Al het andere is ongeloof of geloof omgeruild voor weten, zicht. Geloof is de God vertrouwen op zijn woorden. Dat is wat Abraham hier deed. De Heer vraagt heel eenvoudig aan Abraham, vertrouw mij, geloof mij, volg mij. Ik zal je leiden naar een vreemd land. Is dat het geloof wat leeft in uw hart? Zie, als we spreken over Gods verkiezende genade, dan gaat het altijd gepaard, hand in hand, met geloof bij ons. Abraham werd niet uit Ur gesleept. Hij werd niet met tegenzin uit Haram gedwongen om naar het beloofde land te gaan. Hij werd niet bij zijn haren gegrepen, om het zo maar te zeggen. Hij ging in geloof. Heeft dat geloof bij u? Dat u Gods woord blind vertrouwt? Heeft dat bij mij? Wij willen zekerheid. Abraham werd geroepen, niet wetende wat hem te wachten stond. Wel wetende wat hij achter zich liet. Plaats je nu weer eens naast de Israëlieten. Ze staan voor de grens, de overzijde van de Jordaan, aan de oostkant, om als eerste erover te gaan en Jericho te ontmoeten. Zij hebben geen idee wat hen te wachten staat. Twee man hebben het land gezien, Caleb en Jozua. Voor de rest moeten ze maar één ding doen. Staan op de beloftes van God. Wees moedig en sterk. Ga in mijn kracht. Zie je hoe belangrijk dat het is om hen te verbinden aan waar ze vandaan komen. Abraham die geroepen werd om alles achter te laten. Niet wetende wat hem te wachten stond. Wat hem te wachten stond naar een land wat hij niet kende. Want dat is exact het land waar zij in moeten. Niet weten wat het is. Nooit geweest, nooit gezien. Dat moeten wij veroveren, dat moet je veroveren. Uitdagend voor de Israëlieten. Hoe belangrijk is die lijn om te zien. En hoe belangrijk ook is voor ons om uitgedaagd te worden in ons geloof. Staan wij op de beloftes van God. Maar terug naar hoofdstuk 12 vers 3 van Genesis. Want God voegt iets speciaals toe bij Abraham. Wat anders is bij Adam dan bij Adam en anders dan bij Noach. Hij voegt hier iets unieks toe als het ware bij Abraham. En dat is het laatste stukje om kort af te ronden. Dit ga ik de volgende keer nog verder uitwerken. Hier krijgen wij een uitbreiding als het ware van Gods genade. En ik heb het dus ook gezien, Gods voorzienende genade. Gods toerustende genade. Hier zullen we weer bij stilstaan. Gods genade is altijd genoeg geweest. Maar wel de volle rijkwijde als het ware van Gods genade. Want elke keer als de mens aan de slag ging, ging het mis. Maar hier gaat God een stap verder. Lees maar eens mee, Genesis 12. Vers 2 en 3. Maar voorheen de opdracht werd gegeven en de zegen werd gegeven. Wees vruchtbaar en talrijk. Zegt God nu. Ah ja, dat ging mis hè. Daar kwam oordeel. Dat was geen oplossing. Zie, de rijkwijde van God. Gods genade gaat verder. Het is niet alleen volhardende genade. Het is niet alleen verkiezende genade. Het is, je zou het zelfs kunnen zeggen, bewerkende genade. Ik zal, Abraham, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Noah kon hier alleen maar van dromen. Klopt dat? Adam had zelf de opdracht gekregen, maar hier zegt God, ik moet het doen. Ik moet het doen. Vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen. Wie u vervloekt, die zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik bedoel, als je de geschiedenis en de opbouw ziet, hoe de beloftes gemaakt worden van Adam, Noach, en dat ging elke keer mis, zie je dat God eigenlijk hier beloftes maakt, maar ook de oplossingen zegt. Als er iets goeds uit moet komen, dan moet ik het doen. Dan moet ik mij eraan verbinden. Ik moet de uitvoering in handen nemen. Ik moet met mijn genade een stap verder. Ik zal. De voorzienende genade van God. En dit zijn, je zou wel kunnen zeggen, de meest hoopvolle woorden in Genesis. Want wat zou het anders geweest zijn? Een vervolg. Van Genesis 6. En God had berouw en hij zag de mensheid en hij oordeelde. En dan altijd maar weer de hoop dat er nog één was waar hij zijn genade op terugzette. En dan kwamen ze weer uit de boot of wat voor oordeel er ook maar zou komen. Dat kon niet meer, want er was een regenboog en een belofte. Wees vruchtbaar en word talrijk. En de mens, ook al had hij de zegen van God, was geen garantie dat het goed ging. Maar hier vinden we God die zelf zich verbindt en zegt, ik ben de garantie. Ik zal. En in jou, Abraham, zal de hele wereld gezegend worden. Wij kennen dat, hè? Ja, nu maak ik even de stap die wij hebben. Misschien dat ik eerst even naar de Israëlieten ga, die voor de grens stonden. Want dit is eigenlijk de belofte die de Israëlieten ook hadden toen ze aan de grens van Israël stonden. Ik zal voor jullie strijden. Ik zal voor jullie het land innemen. Overal waar je je voet zet, zal ik. Dat zal ik aan jullie geven. Wat een beloftes. Het was aan hun of ze die woorden geloofden. Zie je, dat is ook aan ons. Wij kennen de Heer Jezus. En als je de Heer Jezus, en daar maak ik even de lijn, dan kunnen we zeggen, God heeft. in Christus. Alles bewerkt wat nodig was. Maar die nog tegen Abraham zei, ik zal, kunnen wij zeggen, hij heeft. Hij heeft in Christus alles verwezenlijkt. Zie, dat is waar ik ook mee afrond. Dat is waar wij eigenlijk op terugkijken. Dat is de belofte van Abraham, waar Christus natuurlijk de lijn, en dat zullen we gaan zien, waar de lijn is. En wij kijken terug en wij kunnen ons verwonderen en zeggen van die woorden in Genesis, waar God zegt, ik zal. Dan kunnen wij zeggen, hij heeft. Hij heeft. En in Gods woorden ter spreken, dat God zegt, ik heb. Dit is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Hij heeft. Kent u hem? Kunt u ook zeggen, hij heeft voor mij de prijs betaald? Ik ben bezitter geworden van het genadevolle geschenk. Dat ik gezegend ben in Abraham. Kent u dat? Stel het niet uit. Zie, er is één grote zegen. Zie, bij Noach was er eerst oordeel en toen was er hoop. Maar dat was alleen voor Noach. God heeft het nu omgekeerd. Er is hoop. Totdat het oordeel komt. En hij gaat komen. Hij gaat komen. Om zijn paradijs hier op aarde terug te brengen. En met een daverende stem te zeggen, deze wereld is van mij. Want ik ben is gekomen. Vader, ik dank u. Dat u een God bent. Waar alles van afhankelijk is. Zelfs tot in het paradijs, Heer, waar u alles gaf. Zodat Adam en Eva gehoorzaam konden wandelen. Leunden ze niet op uw genade. En Heer, na die tijd is er maar één ding noodzakelijk. Is niet alleen uw volhardende genade, uw verkiezende genade. Maar ook uw voorzienende genade. Dat u in de gelovigen alles bewerkt wat nodig is. Zodat hij het eind haalt. Zodat u daardoorheen bewerkt wat u in uw plan heeft opgenomen. Wat dat nu voor Abraham is, waar u zegt, ik zal. Heer, in Christus, zegt u dat ook tegen ons. En Heer, dat is ook ons verlangen. Heer, maak de beloftes die u in Christus aan ons geeft ook, mogen die gestalte in ons krijgen. Want u heeft in Christus alles bewerkt voor ons. En u zal ze aan ons toepassen, als wij geloven. En een kinderlijk geloof, Heer, is genoeg. En Heer, als we dan kijken naar de wederkomst van u, Heer. Als ik ben komt om deze aarde tot een paradijs te maken. Dan zullen wij uw oordeel niet proeven. Dan schuilen wij in dat kostbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Mag dat werkelijkheid zijn voor in ieder van onze vader als hier harten zijn. Die nog niet tot u getrokken zijn. Die nog niet gereinigd zijn door het bloed van Christus. Die de ik ben nog niet kennen. Die nog niet de beloftes van Abraham van ik zal tot zich hebben genomen. Wilt u daarin werken, Heer? Want u bent de enige die het kan. Wilt u dat doen uit genade en in Jezus' naam. Amen.